Wij laten vanmiddag, vanavond, het licht vallen over het leven van een zekere discipelin. En dit naar aanleiding van Handelingen 9, de versen 36 tot met 43. Wij verwerken drie gedachten: haar leven, haar sterven en haar opstanding uit de doden. Gemeente, Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, heeft al meer gesproken over mensen die ergens vol van waren. De apostelen op de Pinksterdag waren vol van de grote werken van God. De zeven verkozen diakenen waren vol van wijsheid. En dan wordt er van Stefanus nog speciaal gezegd dat hij vol van geloof was en vol van kracht. In ons tekstgedeelte is er sprake van een vrouw die vol is van goede werken en van aalmoezen die ze deed. Ze woont in Joppe en behoort tot een kleine christelijke gemeente aldaar, die wellicht mede door vluchtelingen vanuit Jeruzalem was gesticht. Joppe, toentertijd de havenstad van Israël. Tegenwoordig heet het Jaffa en is een van de voorsteden van Tel Aviv. De vrouw luistert naar de naam Tabitha, of in het Grieks Dorcas, en dat betekent gazelle of hinde. Tussen haakjes, Calvijn vindt dat niet zo'n mooie naam. Om welke reden? Dat is niet geheel duidelijk. Maar misschien zitten er wel hier jongens en meisjes die vinden dat ze ook geen mooie naam hebben. Nou, dan mag ik je zeggen vanmiddag dat het niet zo belangrijk is hoe je heet. Veel belangrijker is wie je bent. En dat is ook met Dorcas het geval. Ik geef toe, veel weten we niet van haar. Maar wat we van haar weten, spreekt boekdelen. Ten eerste schrijft Lucas van haar dat ze een discipelin was. En ten tweede dat ze vol van goede werken was en vele aalmoezen deed. En dat zijn twee schone dingen die van Dorcas gezegd worden. In de eerste plaats is zij een zekere discipelin. Opvallend is dit woord, want dit woord discipelin komt maar één keer in het Nieuwe Testament voor. Het woord tekent haar en is meteen de sleutel tot het geheim van haar leven en arbeid. Discipelen of discipelinnen, ja, zo werden oorspronkelijk degenen genoemd die tot het geloof in Christus waren gekomen en door de doop bij zijn gemeente waren ingelijfd. Pas later, te Antiochië, worden ze voor het eerst christenen genoemd. Zakelijk maakt dit geen verschil. Beide benamingen wijzen op de band met Christus. Christen wil zeggen door het geloof een lidmaat van Christus te zijn. En discipel betekent leerling. En wel nu, dat was Dorcas, een leerlinge van Christus. Van huis uit was ze dat niet. Maar de Vader in de hemel had haar getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van het licht. Door genade had zij de Heere Jezus leren kennen als haar redder en zaligmaker, die door zijn bloed haar schuld had verzoend en door zijn geest haar hart had vernieuwd. En zo was ze een discipelin geworden. Een leerlinge van Christus, aan wiens voeten zij graag zat. Dagelijks. Want zij was niet volleerd. Ze zou het ook nooit worden. Zij leerde steeds weer en steeds meer. Heel haar leven was één leerschool. is Dorcas daarin ons niet ten voorbeeld. Ja, jonge mensen moeten vandaag de dag veel op school leren. Soms meer dan een lief is. En soms zien ze verlangend uit naar een vrije dag, een zekerheid van tentamens en examens. En breekt de grote vakantie aan, dan zijn ze soms niet te houden. Dan trekken ze erop uit, naar alle kanten. Maar zijn wij ook leerlingen van Christus? Willen wij van deze hoogste leraar en profeet onderwijs ontvangen? Zitten wij werkelijk graag aan zijn voeten om toe te kunnen nemen in de kennis en in de genade van hem? Of zijn wij liever vrij van school? Bedenk, zonder onderwijs, gewoon onderwijs, bereiken onze kinderen niets. Geen diploma en geen goede baan. Wel, zonder de kennis van Jezus Christus doen wij onszelf eveneens tekort. Wij blijven de blinde, de dwaas die we van huis uit zijn. Alleen, dat is exclusief, alleen wie op de leerschool van Christus zit, ontvangt ogen die zien en wordt wijs tot zaligheid. En daarom roept Dorcas ons vanmiddag ook op tot het discipelschap. Om onderricht te krijgen in het woord door prediking, catechese en allerlei andere vormen van onderricht. De Heere wil langs deze middelijke weg het geloof in ons werken. En het geloof wil hij ook verdiepen en versterken. En zullen we dat nooit vergeten. Schoolverzuim mag er dan ook nooit bij zijn. Of het moet echt niet anders kunnen. Ware discipelen, ware discipelinnen zijn leergierig en hebben zijn onderwijs lief. Ze krijgen er nooit genoeg van. Hun hele leven is één leerschool, net als bij Dorcas. En in de tweede plaats is ze vol van goede werken en doet veel aalmoezen. Wel, gemeente, dat is een onbedrieglijk kenmerk van het ware discipelschap. Goede werken zijn een vrucht van het geloof en strekken tot Gods eer. Goede werken. De drie voornaamste waren toen bidden, vasten en aalmoezen geven. En daarvan worden de aalmoezen apart genoemd. Waarom? Die vielen bij haar op. En ze golden trouwens bij de Joden als iets bijzonders. En Jezus heeft ze zelf eens aangeprezen. Alleen hij zei er wel dit bij: doe het niet voor de mensen, om van de mensen gezien te worden. Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene zij. En uw vader die in het verborgene ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. De aalmoezen die Dorcas deed bestonden uit het zelf vervaardigen van allerlei kledingstukken voor de arme weduwen die tot de gemeente behoorden. Zij hadden namelijk geen enkele bron van inkomsten. Er was geen bijstand of een soort AOW. Ze waren geheel afhankelijk van dienende naastenliefde. Dorcas zag het als haar roeping om te helpen. Ze voelde zich tot de weduwen aangetrokken. Misschien wel omdat ze zelf ook weduwe was. Maar hoe het ook zij, ze gaf zich spont voor die weduwen. Ze was vol van goede werken. Dat wil zeggen, ze was zeer actief. Je zou bijna zeggen, jongens en meisjes, dat ze dag in dag uit met naald en schaar in haar kamer zat, in haar atelier. Had ze de ene rok klaar, dan begon ze met de andere. Ze wist van geen ophouden. Immers de nood van de weduwen moest worden gelenigd. Het geheim in haar hart brandde heilig vuur. Het vuur van de geest, van de Heilige Geest. Zij moest het doen, ze kon het niet laten. En kijk, en dat is het grote verschil met filantropie. Neutraal liefdadigheidswerk. Filantropie, letterlijk menslievendheid. Ik geef toe, ze verspreidt wel zegen, maar het gaat buiten het geloof om, buiten de relatie met God om. Uiteindelijk houdt ze geen stand, want ze mist de ware bezieling. De bezieling die uit de Heilige Geest is. Alleen door de geloofsband met Christus ontvangen wij deel aan die geest. En die leert ons ware menslievendheid, ware naastenliefde. En door het geloof, gemeente, kunnen wij ook nooit te laag bukken. Dan alleen blijft de gloed. Ook al ervaar je teleurstellingen. Ook al ontvang je vaak stank voor dank. Dan is geen moeite je te veel. Geen offer je te groot. Je wordt niet verbitterd. En je denkt geen kwaad. Je dient zoals Christus diende. In navolging van, gewillig en met vreugde, tot tijdelijk en eeuwig heil van de naaste. En bovenal ter verheerlijking van God. Ware dienende liefde, sierde Dorcas. Uit haar werken toonde ze haar geloof. En nu zegt u misschien, ja, maar zij beschikte ook over voldoende tijd en geld wellicht. En wanneer ze zelf werkelijk weduwe was, dan had ze voor zichzelf ook niet zoveel nodig. Nou, dat zal dan waar zijn. Maar het is ook waar dat velen, die het ook wel kunnen, het toch niet doen. Zij deed in elk geval vele aalmoezen. En dat was geen bevlieging van haar. Zij deed het uit volle overtuiging. Het was een vrucht van de genade. Haar was barmhartigheid geschied. En daarom begeerde zij barmhartigheid te doen. Haar was barmhartigheid geschied. En daarom begeerde zij barmhartigheid te doen. Nee, ze wilde er niets mee worden. Ze wilde er ook niets mee verdienen. Ze deed die goede werken alleen uit wederliefde tegenover de Heere die haar eerst had lief gehad. Het waren ten diepste werken die Christus zelf deed. En daarom waren haar werken ook goed. En zo was haar leven dienstbetoon aan armen en behoeftigen. De zuivere en onbevlekte godsdienst, volgens Jacobus. Wat een voorbeeld geeft Dorcas ons. Een voorbeeld om na te volgen. Bij haar geen scheiding tussen leer en leven. Ze was zowel leerlingen als dienares. En daar komt op aan, op bij. Beide hebben wij te praktiseren. Woord en daad gaan samen. Ik zou kunnen zeggen, je kunt niet zwaar zijn in de leer en licht in de daad. Ook niet andersom. In leer en leven moet je waar en klaar zijn. En dat is trouwens ook te zien in de levenswandel van Jezus. Zijn leer was zijn leven. En zijn leven was zijn leer. En nu wordt van ons niet gevraagd om Dorcas na te apen. Kan ook niet. Want ik denk zo dat iedereen zo zijn eigen mogelijkheden heeft. Zijn eigen gaven en talenten. Tijd, geld. De een kan nu eenmaal meer doen dan de ander. Onze eerste taak is, en dat mogen we nooit vergeten, en zeker ook de ambtsdragers niet, en zeker ook een predikant niet, ons gezin. Ons werk. En jonge mensen, onze studie. En noem maar op. Dat mag niet worden verwaarloosd. Maar toch kunnen we allemaal toch wel iets doen in het koninkrijk Gods. Dorcas vervaardigde zelf kledingstukken voor de armen, zoals nu vele vrouwenverenigingen, kringen en kransen handvaardig zijn voor kerk en zending. En het is dan ook geen wonder dat vele van die verenigingen de naam Dorcas of Tabitha dragen. En daarnaast zijn nog vele andere vormen van dienstbetoon mogelijk. Breng eens een bezoekje aan een langdurige zieke. Los de eenzaamheid op. Weet, dat is een vreselijke ziekte. De eenzaamheid van een alleenstaande. Stop iemand eens iets toe die in financiële zorgen zit. Winkel eens voor een invalide. Of rijd met hem of haar eens een straatje om. En dan kan ik ook denken aan het vele vrijwilligerswerk dat gedaan wordt in allerlei tehuizen. Ach gemeente, het zit niet in het grote hoor. Het zit ook niet in het vele. Niet het vele is goed, maar het goede is veel. Als wij maar dienstbaar zijn met hart en ziel, uit liefde tot. Immers God ziet hart aan. Al het andere geven en dienen is slechts een mooie vorm, maar heeft voor God geen waarde. En de Heer Jezus vermaant ons allen om ons licht al zo te laten schijnen voor de mensen, dat ze onze goede werken zien, opdat zij het door mogen leren de Vader in de hemel te verheerlijken. Want dat moet toch altijd het hoogste doel zijn. En is er weinig geloof, gemeente, dan is er ook weinig liefde. Is er veel geloof, dan is er ook veel liefde. En het is een bijzondere zegen wanneer er in uw gemeente vele Dorcassen worden gevonden. Die tegelijk discipelen als dienares zijn. En wat een zegen verspreidt dat. Voor deze en gene, maar ook voor onszelf. Want God zal het hen vergelden in de dag der dagen. Want de Heere bewaart onze woorden en daden en komt er eenmaal op terug, als hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Wat de mens zaait, gemeente, zal hij ook maaien. En een ieder zal wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Maar laten we nu weer terugkeren naar Dorcas en de christelijke gemeente van Joppe en luisteren naar het vervolg van de tekst. En het geschiedde in die dagen dat zij krank werd, ziek en stierf. Wel, uit deze mededeling, deze korte mededeling van Lucas, krijg ik de indruk dat alles vrij plotseling is gegaan. Midden in haar werk wordt ze ziek, ernstig ziek. Natuurlijk worden medicijnen aangewend. En geloof het maar, wolken van gebeden stijgen op ten hemel. Maar het mag allemaal niet baten. Dorcas sterft. U begrijpt de ontsteltenis in haar huis. U voelt het grote verlies van de gemeenteleden. En zeker wanneer u zelf, ja misschien nog kort geleden, een geliefde moest missen. U weet wat dat betekent. U begrijpt daarom ook dat de gemeente werkelijk totaal verslagen is. Wat moeten ze zonder Dorcas beginnen? Ze had voor anderen nog zoveel kunnen betekenen. En dan zeggen wij er meestal bij, en dan moet het natuurlijk kloppen, zo oud was ze nog niet. Hoe moet het nu verder met de armen en de behoeftigen? Haar lichaam wordt naar de gewoonte van die tijd afgelegd en gewassen. En waarom werden de doden gewassen? Ik las ergens de volgende symbolische verklaring. Opdat zij eenmaal rein voor de rechterstoel van God zouden verschijnen. Immers door hun leven op aarde zijn ze onrein geworden. Maar goed, hoe het ook zij, ze wassen haar en brengen haar naar de opperzaal. Dat is een bovenvertrek dat bijzonder geschikt is voor het opbaren van een dode. Vreemd, ze gaan niet direct naar het graf, zoals eveneens gewoon was. Met begraven wachten ze nog. Hoezo? Er is toch geen hoop meer? Dorcas is gestorven. Een dood is dood. Als iemand overleden is, wordt hij of zij toch niet meer wakker? Voor de meeste verklaarders schijnt men het verlies van een weldoenster niet als onherstelbaar te zien. Er is bij de gemeente, zonder dat zij zich daarvan helder rekenschap kan geven, hoop op een wonder. En ook Calvijn bevestigt dat. En laten wij wel bedenken dat er toen nog de tijd was waarin de geest zeer krachtig werkte. In die dagen gaf God meermalen door wonderen getuigenis aan het woord van zijn genade. En waar bovendien de Joppe de hoop op een wonder versterkt, is dat een van de apostelen zich in de buurt ophoudt. Ja, op een afstand van ongeveer 17 kilometer van Joppe verblijft Petrus, van wie kort geleden is vernomen dat hij een geraakte, een zekere Aeneas, heeft verlost van zijn verlamdheid. Zou hij, die Aeneas de gezondheid teruggaf, en dan moet u denken aan de Heer Jezus, want Jezus deed het eigenlijk, genas Aeneas, Dorcas niet tot het leven terug kunnen roepen? Ze zijn het erover allemaal over eens. De begrafenis moet worden uitgesteld totdat Petrus is gearriveerd. En dadelijk worden twee mannen naar Lydda gestuurd met de opdracht om de apostel te vragen onmiddellijk naar Joppe te komen. Wij lezen nergens dat ze Petrus moeten vragen om Dorcas op te wekken. Maar uit het feit dat hij haast moet maken, spreekt wel het een en ander. Zou het gebeuren, dan moest het snel gebeuren. Want men dacht toen dat de ziel nog een paar dagen in de buurt van het lichaam verbleef. En trouwens, een lijk kon in het oosten niet lang onbegraven blijven, vanwege de warmte en de daardoor versneld intredende ontbinding. En als de twee mannen Petrus vinden, smeken zij hem om direct mee te gaan. En Petrus, zo lezen wij, stond op en ging met hen. Hij aarzelt niet. Hij stelt niet uit. Hij gaat. Kan hij dan helpen, jongens en meisjes? Kan Petrus helpen? Oh nee, dat weet hij ook wel. Hij is ook maar een mens. De nood van Joppe is veel te groot voor hem. Daar kan hij nooit tegenop. Maar één ding weet hij. Voor zijn God zijn er geen onmogelijkheden. En dat heeft hij meermalen ondervonden in zijn leven. En in het leven van anderen. Hij spreekt en het is er. God vermag alles. En dat gelooft u toch ook? Gelooft u dat werkelijk? Mag ik u dan misschien vragen, waarom gebruikt u de Heere zo vaak als laatste hulp bij ongelukken? Over het algemeen zijn wij geneigd om eerst onszelf te helpen. En lukt dat niet, dan nemen wij de toevlucht tot de ander, tot onze medemens. En tenslotte, daarna, als die medemens ons niet kan helpen, ja, dan is God goed genoeg om ons bij te staan. En als hij ons niet helpt zoals wij dat willen, dan durven we ook nog te vragen, is God liefde? Dat is toch zo? Waar of niet? Goed gezien beschaamt de gemeente van Joppe ons daarin. Zij verwachten het direct van Gods almacht. En daarom roepen zij er meteen een van zijn dienstknechten bij. En kijk, en zo hoort het ook. God wil de eerste, God wil de middelste, God wil de laatste in mijn leven zijn. En daarna pas, helemaal op het eind, komt de ander. En daarom hebt u zorgen, hebt u angsten, hebt u spanningen, of welke noten dan ook. Ga er direct mee tot het hoogste adres. De Heere kan u alleen helpen, hij wil u ook helpen. En dan doet hij het zo, dat u zich verwonderen moet. Bij hem, zegt de psalmist, bij de Heere, Heere, zijn zelfs uitkomsten tegen de dood. En al wie het van hem verwacht, zal niet beschaamd worden. En hoe waar blijkt dit niet te zijn uit het vervolg van onze tekst? In gedachten zien we Petrus, Joppe binnenkomen en het huis, het sterfhuis, binnengaan. En een ogenblik later staat hij daar bij de baar van de overledene. Nee, hij staat er niet alleen. De opperzaal waarin hij zich bevindt is vol van wenende weduwen die op hem afkomen en hem de rokken en andere kledingstukken laten zien door Dorcas zelf gemaakt. En daaruit blijkt hoe groot hun verlies is, ook hoe groot hun verdriet is. En Petrus ziet het. Het werk van Dorcas is voor velen te Joppe tot een rijke zegen geweest. Ja, zulke dingen, gemeente, komen meestal dan pas openbaar als iemand is heengegaan. De meeste zegen blijft tijdens het leven verborgen. En dat is maar goed ook. Want zo blijft de mens ootmoedig en afhankelijk. Ja, hij zou er anders iets mee kunnen worden. Want het zijn ook hier sterke benen die deze weelde kunnen dragen. Maar nu een vraag, hoe zal dat zijn na uw sterven? Na jouw sterven? Na mijn sterven? Dat we dan door onze naaste verwanten worden beweend, dat is niet meer dan natuurlijk. Maar zullen ze er ook zijn die wij tot zegen zijn geweest? Zullen ze er ook zijn met wie we banden hebben die door God zelf zijn gelegd? Banden die door de dood niet kunnen worden verbroken, maar de eeuwigheid verduren? Zullen wij gemist worden in de gemeenschap der heiligen, in de gemeenschap van de kerk? Zullen er woorden, er ook van de woorden door ons gesproken, van de daden door ons gedaan, blijven en dankbaar worden herdacht? Zal de naam van God na ons leven in dat alles worden verheerlijkt en groot gemaakt? Hoe zal dat zijn? Na uw sterven? Na jouw sterven? Na mijn sterven? En dan gaat het gebeuren. De apostel stuurt iedereen de zaal uit. Hij wil alleen zijn. Pottenkijkers heeft hij niet nodig. Hij wil alleen zijn. Alleen met het lijk, jongens en meisjes, dat is eng. Nee, niet alleen met het lijk, maar alleen met God. Om hem aan te roepen, om hem te vragen wat zijn wil is. Eén ding weet hij. Bij zijn God zijn er geen onmogelijkheden. Hij kan Dorcas. Maar wil hij dat ook? En zal de Heer het hem vergunnen om een dode op te wekken? Daarom zal hij eerst het aangezicht van de Heer moeten zoeken. Ongestoord, zonder gezien te worden. En ootmoedig buigt hij in stilte zijn knieën en bidt. Zoals eenmaal een Elia bad bij de weduwe van Sarfat, wie haar zoon was gestorven. En later ook nog Elisa bij de Tsunamitische. En vurig, indringend bidt hij. En dan maakt de Heere hem zijn wil en weg bekend door zijn geest. Hij krijgt het te weten. Hij krijgt het te geloven. Tabitha zal weer leven. En in de volle zekerheid van dat geloof staat hij op. Keert zich naar het dode lichaam. En zegt: Tabitha, sta op. En op de achtergrond hoor ik de stem van Jezus. Bij het dode dochtertje van je Iris. Talita Kumi. Wat lijkt dat veel op elkaar. Tabitha. Talita. En terstond, ogenblikkelijk, geschiet het wonder. Dorcas doet de ogen open. Alsof ze ontwaakt uit een diepe slaap, een soort coma. Ze ziet Petrus en gaat overeind zitten. Zeer verbaasd iemand bij haar bed aan te treffen. En Petrus geeft haar de hand, richt haar op en roept dan iedereen weer bij zich. En zegt: en hier heb je Dorcas terug. He, als een geschenk van onze God. En u begrijpt dat de blijdschap, dat verwondering ten toppunt stijgt. Want de dode is geen dode meer. De hoop is vervuld. Het gebed is verhoord. En de opstandingskracht van Christus is sterker gebleken dan de macht van de vorst van de duisternis. De Heere heeft grote dingen gedaan. Nee, niet Petrus. De Heere heeft hem wel als middel willen gebruiken. Maar door hem, door Petrus, heeft hij zelf gesproken en gedaan. Want onze stem kunnen de doden niet horen. Maar die van de opgestane wel. Als hij spreekt, spreekt hij levenwekkend en herscheppend. Zijn woord is daad. In het huis van Dorcas gebeurde wat Jezus in Johannes 5 had geprofeteerd. Voorwaar. Amen. De ure komt en is nu. Wanneer de doden zullen horen, ook letterlijk. Wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. En bovendien was het een voorspel van de dag der opstanding. Als diezelfde stem die Tabitha vernam, gehoord zal worden door allen die in de graven zijn. Zij zullen zijn stem horen, uitgaan. En die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens. En die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Gemeente, hebben wij zijn stem reeds gehoord? Hebben wij reeds dat nieuwe leven ontvangen? Een opstanding uit de dood van onze zonden en misdaden is noodzakelijk, puur noodzakelijk, willen wij toekomst hebben. En Christus' stem doet kracht. Nee, wij kunnen onszelf niet helpen. Hij moet het doen en hij doet het ook. Hij wekt door woord en geest in mijn dode ziel het leven. En hij voedt en hij onderhoudt het, zodat het niet meer sterven kan. En wat hij nu doet in het heden aan onze ziel, zal hij straks ook doen op de dag van zijn verheerlijking aan ons lichaam. Omdat hij beide, zowel ziel als lichaam, gekocht heeft met zijn dierbaar, kostbaar bloed. U bent een gelukkig mens wanneer u weet van die geestelijke vernieuwing in uw leven. Van die levendmaking, van die vernieuwing door geest en woord. Dan vermag de dood niets meer. Ook de duivel niet. Hij mag u proberen terug te winnen. Maar het zal hem niet lukken omdat Christus over u waakt. Hij staat voor zijn eigen werk in. Hij laat niet varen wat hij eenmaal begon. En zo mag de levendmaking van Dorcas tot lering en tot troost zijn van al degenen die de Heere hebben liefgekregen in onverderfelijkheid en die zijn woord bewaren en doen. En u vraagt er misschien iemand waarom juist Dorcas uit de dood werd opgewekt. Waarom zij wel? En waarom een Stefanus bijvoorbeeld niet? Nou, daar kunnen wij geen antwoord op geven. En ik denk dat het ook niet hoeft. Want ach, dat is Gods zaak. Wel kan gezegd worden dat hij er rijke bedoelingen mee had. En welke dat zijn geweest? Nou, dat is niet zo moeilijk. Natuurlijk heeft hij allereerst in de opwekking van Dorcas zijn heerlijkheid, zijn majesteit, zijn macht willen openbaren. Willen tonen dat hij de Zoon van God is. Wel gekruist is geweest door mensen. Maar daarna is opgestaan en u zit aan de rechterhand van de Vader. Waar hem alle macht is gegeven in hemel en op aarde. En de tweede heeft hij Dorcas nog een poosje willen gebruiken in zijn dienst. En ten derde heeft hij haar in haar opwekking de uitbreiding van zijn koninkrijk op het oog gehad. Ach, het staat er zo eenvoudig in vers 42. En dit werd bekend door geheel Joppe. En velen geloofden in de Heer. Dorcas is opgewekt om als middel te dienen mensen tot geloof in de Heer te brengen. Zij is een instrument in Gods hand. Mocht zij tot dusver de stoffelijke nood van de armen lenigen, nu mag zij bovenal dienen als middel voor een eeuwig heil. De Joppe brokkelt het rijk van Satan af, terwijl dat van Christus zich uitbreidt. Velen, niet weinigen, maar velen geloofden in de Heer. Velen bekeren zich en geven zich gewonnen aan Dorcas koning. Door genade leggen zij hun oude leven af en staan op in een nieuw leven. En omdat ze als pas bekeerden, denk ik, nog veel onderwijs nodig hebben, blijft Petrus vele dagen te Joppe en neemt zijn intrek bij een zekere Simon, een leerlooier. En u dringt tenslotte de vraag, zijn wij al tot geloof gekomen? Hebben wij reeds de dood leren schrijven op al het onze? En het leven gevonden in Christus alleen? Nu het woord van God dat ons heden wordt verkondigd, roept ons daartoe op. Het zal verschrikkelijk zijn als we in ons leven het evangelie van Jezus Christus wel hebben gehoord, maar niet hebben geloofd. laat dan toch dit het moment zijn van uw bekering. Voor het eerst of opnieuw. Ga met uw verloren leven tot hem die het gezegd heeft. Komt herwaarts, komt hierheen tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En erken het nu maar eens ronduit. Heren, ik erken dat ik geestelijk dood ben voor u en uw dienst. Maar maakt u mij levend naar uw woord. En als we dat doen, dan zal hij zich niet onbetuigd laten. Hij schenkt u wat u nodig hebt. Mild en overvloedig. En tegelijk neemt hij u op in zijn dienst. Hij maakt u tot zijn discipel. Zijn discipelin. Hij gebruikt u als een instrument, zoals een Dorcas, om anderen weer te winnen. En u zegt, ik als instrument, ik die zo onbekwaam en ongeschikt ben van mijzelf? Ja, en dat kunt u niet begrijpen. Hoeft u ook niet te begrijpen. Laat het maar een wonder zijn. Hij keurt niemand af. Omdat hij te zwak zou zijn, of te slecht, of te zondig, te ongeschikt, te onbekwaam. En ieder die gehoor geeft aan zijn roepstem, lijft hij in. En hij heeft voor allen een taak. En ik weet het, niet alle vrouwen hier in de kerk kunnen zijn als een Dorcas. En niet alle mannen hier in de kerk kunnen zijn als een Petrus. Maar een ieder kan toch wel doen wat hij of zij vindt, zijn hand of haar hand vindt om te doen. Op de plaats en in de kring waar God hem of haar stelt. En laten we niet denken, gemeente, dat enig werk te gering is om te doen voor hem en voor zijn kerk. Want ik vraag me wel eens af, wat is groot, wat is klein? In het oog van de Heere, die alleen maar groot is. En dan, voor allen heeft u ook een loon, reeds hier op aarde. En het loon wordt gesmaakt in zijn dienst. Deze dienst, jonge mensen, ouderen, geeft vrede en vreugde. Geeft liefde en blijdschap. Zijn dienst is niet te vergelijken met een andere. En in deze dienst blijf je bovendien jong, ook al grijzen of witten je haren, slijten je krachten. Zelfs in het ouderdom zijn we fris en groen en dragen we vrucht. Maar het eigenlijke loon, het volkomen loon, komt eerst straks. Als we staande voor de open poort van het hemelse Sion uit de mond van onze koning zullen horen. Komt, gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk, het welk u bereid is van voor de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Naakt en gij hebt mij gekleed. Krank en gij hebt mij bezocht. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was in de gevangenis. En gij bent tot mij gekomen. En als de rechtvaardigen, de gelovigen dan zullen vragen, Heere, wanneer hebben wij u gespijst, gekleed, zocht, geherbergd en noem maar op. Dan zal de koning antwoorden, voorwaar, amen, ik zeg u, voor zoveel gij dat een van mijn minste broeders hebt gedaan, zo hebt gij mij Zo hebt gij dat mij gedaan. Kom, ga in de vreugde uws Heren. Amen.